We zijn nu gekomen bij die serieuze preek over Jesaja 59 en Matthäus 4. Het thema, hebben jullie misschien al kunnen lezen, samen geroepen, samen onderweg. De twee poten van belang. Wil voegde daar vanmorgen aan toe, wat minstens net zo belangrijk is, het spoor dat achterlaten. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dankjewel, Wil. Zusters en broeders. Deze tekst die we zo mooi zagen op de afbeelding is zo bekend dat we eigenlijk die denken te kennen. Jezus loopt langs het meer, hij ziet vissers, hij roept hen, ze laten alles achter en ze volgen hem. Zo vaak al gehoord, zo vaak al verteld. Ligt daar een gevaar? Dat we het verhaal al begrepen hebben, voordat we het opnieuw hebben laten spreken. Dat we het horen als een bekend schema, terwijl het in werkelijkheid een tamelijk onregelend begin is. Want dat is het. Matthäus 4 is een beginverhaal, maar geen onschuldig begin. Het optreden van Jezus begint niet met enthousiasme, maar met onderdrukking. Dat is het eerste wat we horen. Geen wonder, geen roeping, maar slecht nieuws. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Misschien wel een vlucht. Dat is onze eerste zin vanmorgen in de schriftlezing. Die gevangenneming van Johannes de Doper lijkt geen tragisch toeval, maar een moment waarop de tijd rijp is. Johannes wordt ook wel vaak de wegbereider van Jezus genoemd. Misschien wel eens gehoord. Zijn profetisch optreden is vooral bedoeld tot een radicale omkeer. Een oproep. En de plek waar hij dat doet is opvallend. Johannes doet dat niet in Jeruzalem, want daar kwamen alle lijnen samen. Niet in de tempel. Nog merkwaardiger, want hij is notabene van priesterlijke afkomst. Maar in het onherbergzame woestijngebied bij de Jordaan. Ver weg van het religieuze centrum. Op afstand van de gevestigde normen. Een bewuste theologische keus, denk ik. Woestijn is een beladen oord. Een plek zonder comfort. Alles wordt teruggebracht tot de kern, de basis. En ook de Jordaan is niet zomaar een decor, maar bewust gekozen. Het is een grensrivier, symbool van overgang, van oud naar nieuw. En daar doopt Johannes. En daar doopt hij zelfs Jezus. Johannes' boodschap klinkt als die van de profeten uit het Oude Testament. Dan is de boodschap meestal, zo kan het niet langer. De tijd dringt, mensen veranderen je. Straks zullen we zien dat Jezus diezelfde boodschap voortzet, maar een andere vorm eraan geeft. Het koninkrijk is bij beide nabij. Maar waar Johannes het aankondigt als crisis en breuk, laat Jezus het verschijnen als nabijheid. En het begin van iets goeds. Het profetisch geluid van Johannes is het zwijgen opgelegd. De stem die opriep tot omkeer, tot eerlijkheid, tot waarheid tegenover God en medemensen, is uitgeschakeld door politieke macht. De weg van God blijkt kwetsbaar te zijn. En een profetische waarheid gevaarlijk. En precies op dat moment treedt Jezus naar voren. Het koninkrijk van de eeuwige begint hier niet wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, maar juist wanneer een ander geluid gesmoord wordt. Niet wanneer de weg vrij ligt, maar wanneer het lijkt alsof die weg is afgesloten. Jezus verschijnt in de leegte die achterblijft. in het gat dat geweld heeft geslagen. Matthäus vertelt ons dat Jezus zich vestigt in Kafarnaüm, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat waren twee van de 12 stammen van Israël en het verhaal wil zo dat toen ze uit Egypte getrokken waren, dat het land in 12 delen verdeeld werd. En dan bovenin, tussen de kust en het meer van Genezareth of het meer van Galilea, waren de gebieden van deze twee namen, van deze twee stammen. En dus net als Johannes, niet in Jeruzalem, niet in de nabijheid van de tempel, niet in het centrum van religieuze macht en zuiverheid, maar in Galilea. Nou, dat is geen mooi gebied, dat is een grensgebied, maar ook een regio met een slechte, dubbele reputatie. Religieus verdacht, cultureel gemengd en politiek onrustig. Matthäus gebruikt de woorden nadrukkelijk Galilea van de heidenen. Daarmee zegt hij, hier waar de grenzen vervagen en identiteiten niet helder zijn, daar begint het evangelie. En dan klinkt daar toch het woord van de profeet. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die wonen in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Matthäus 4 van 16, we hebben het gelezen en Jesaja schreef het, dat is de eerste Jesaja, die schreef het in hoofdstuk 9. Dat licht, dat is geen idee, geen leerstelling, en ook geen systeem, maar dat is een mens. Een mens die kan bewegen, die zich verplaatst. Dat licht verschijnt niet uit macht of superioriteit, maar dat opgaat doordat Jezus daar gaat wonen, waar mensen leven in onzekerheid. Gemis. En vanaf dat moment begint Jezus te verkondigen: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat woord inkeer, dat wordt vaak gehoord als een morele oproep. Maar Matthäus gebruikt het hier anders. In deze context is het geen morele eis, maar een verandering van perspectief. Niet, jij moet veranderen zodat God dichterbij kan komen. Ik noem me altijd liever de eeuwige, maar de eeuwige is dichterbij gekomen. Dus kijk opnieuw met andere ogen. Het koninkrijk is nabij gekomen. En dat betekent, de wereld is niet dichtgetimmerd. De geschiedenis is niet vastgelopen. Wat vast en onwrikbaar leek, is in beweging gekomen. En dat vraagt van ons een heropening van denken, hopen en handelen. En precies vanuit deze beweging volgt de roeping van de eerste leerlingen. En dan zien we Jezus lopen langs het meer van Galilea en dan roept hij de twee broers, Simon, die nog volop in het werk zijn en met de netten proberen vis te vangen. En even later ziet hij Jacobus en Johannes in de boot van hun vader bezig netten te herstellen. Vier mannen, gewone mannen, vissers, midden in hun werk. Geen religieuze elites, geen theologisch gevormde zoekers, maar mensen die leven van wat het meer hun geeft. Of niet. Mensen die weten wat wachten is en onzekerheid. En dan zegt Jezus, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Geen motivatie. Geen uitleg. Hij zegt niet waarheen, hij zegt alleen volg mij. En dan schrijft Matthäus weer, ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En dat zijn zinnen die schuren, nog steeds ook bij ons. Soms komt die vraag ook bij ons. Kun je alles zomaar achterlaten? Wie dit leest, denkt dan ook aan zijn eigen leven. Je werk. Kinderen, verplichtingen, mensen op wie je rekent, mensen die op jou rekenen. Maar Matthäus beschrijft hier geen psychologisch proces waarover nagedacht is, maar een beslissend moment. Het moment dat je merkt dat het bij je binnenkomt, dat iets anders dan tot dan toe je middelpunt wordt. Iets waar je op gaat richten. En die netten die staan voor meer dan werk alleen. Die staan voor je bestaanszekerheid, voor je identiteit. Je bent een visserman. Voor continuïteit van het familiebedrijf. En familiebelang. Het is een leven wat vertrouwd en begrijpelijk is. En Jezus vraagt niet om minachting daarvan. Dat is niet verkeerd om zo te leven. Maar hij vraagt om relativering. En dat, ik heb eerder een preek gehouden daarover hier in deze vermaning. Dat komt tevoorschijn bij de rijke jonge man. Jullie kennen dat verhaal waarschijnlijk wel. Daar zien we hoe moeilijk het is om dingen achter te laten. In een, noem het maar, impulsieve beslissing. Vroeger noemden ze dat dan een bekering. Dat woord gebruiken wij veel minder. Maar dat is eigenlijk wat er bedoeld werd. En zo komen we bij een vraag die zich ook bij ons opdringt. Waar ligt ons zwaartepunt? In de kerk, in het geloofsleven. Ligt die bij behoud van structuren? Jezus veroordeelt dat niet, maar die raadt alleen een relativering aan. Bij wat vertrouwd is. Of bij de roep om mensen nabij te zijn. Juist daar waar het leven kwetsbaar wordt. En die vraag komt heel dichtbij, omdat wij ook leven na het gevangen nemen van Johannes. En wij te maken hebben met stemmen die eeuwenlang hetzelfde zijn gebleven, maar nu zijn weggevallen. Vanzelfheden zijn verdwenen. En dat laat ook Matthäus vanmorgen in onze tekst zien. Het evangelie begint niet met vasthouden, maar met je openstellen. Accepteren dat je niet alles van tevoren kan voorzien. Dat geloof begint niet bij zekerheid, maar bij vertrouwen. En in dat licht spreekt ook Jesaja 49 mee. Hij spreekt over een roeping die voorafgaat aan het succes daarvan. Hij zegt in vers 1, al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Maar ja, tegelijkertijd komt die andere stem. Tevergeefs heb ik mij afgemat, ik heb al mijn kracht. Roeping en ervaring vallen niet altijd samen. Dat zullen we straks zien bij de discipelen. Ze zullen falen, elkaar niet begrijpen en uiteindelijk ook Jezus verlaten. Petrus, die nu net in het verhaal geroepen is, die zal zelfs Jezus verloochenen. En als het erop aankomt, de benen nemen. Maar dat maakt hun roeping niet ongedaan. En ook ons falen als mens maakt onze roeping niet ongedaan. Volgen betekent niet dat alles helder wordt. En zeker het volgen van Jezus niet. Het betekent dat je meegaat op een weg die je nog helemaal niet kunt overzien. Maar dat je toch gehoor geeft aan die oproep om op weg te gaan. Jezus roept mensen samen. Niet als eenling, maar als gemeenschap. Met verschillen, met spanningen, met uiteenlopende karakters en verschillende verwachtingen. Discipelschap, mooi woord, is nooit een solo project. Het vraagt in oefening, het vraagt oefening in samenvolgen, ook wanneer dat schuurt en ook wanneer de richting niet altijd duidelijk is. Zo kan deze tekst, die we vanmorgen bekeken hebben, totaal verschillend klinken in verschillende groepen en gemeenten. In de ene is het een bevestiging, in de andere een verstoring van wat gangbaar is De ene een bemoediging. In de andere wordt het ervaren als een kritische vraag. En dat is nou precies de ruimte waarin het evangelie wil klinken. Zusters en broeders. Jezus loopt ook vandaag langs onze oevers. Niet luid. Niet dwingend. Maar met een stem die simpelweg zegt. Kom, volg mij. Niet omdat we zijn. Niet omdat we alles begrijpen. Maar omdat wij de contouren van het koninkrijk van God voor ogen hebben. En misschien begint volgen precies daar waar wij iets loslaten. Niet alles. Dat hoeft niet. Maar wel genoeg om in beweging te komen. Amen.